Exodus hoofdstuk 15. En dan gaan we lezen naar vers 1. En bij mij staat daarboven, Exodus 15, het lied van Mozes aan de Schelfzee. Dan staat er in vers 1, toen zong Mozes met de Israëlieten, de Heere dit lied, en zij zeiden, ik wil de Heere zingen, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. De Heer is mijn kracht en mijn psalm. Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, hem verheerlijk ik. De God mijns vaders, hem prijs ik. De Heer is een krijgsheld, Heere is zijn naam. De wagens van Farao en zijn legermacht wierp hij in de zee. De keur van zijn wagenhelden werd in de Schelfzee gedompeld. Watervloeden overdekten hen. In de diepte zonken zij als een steen. Uw rechterhand, Heere, heerlijk door kracht. Uw rechterhand, Heere, verpletterde de vijand. In uw grote majesteit vernietigt gij wie tegen u opstonden. Gij liet uw toorngloed los. Hij verteerde hen als stoppels. Door de adem van uw neus werden de wateren opgestuwd. Als een dam stonden de stromen. De watervloeden stolden in het hart der zee. De vijand zeide, ik achtervolg, haal in, deel de buit. Ik koel mijn lust aan hen, trek mijn zwaard. Mijn hand roeit hen uit. Gij blies met uw adem. De zee overdekte hen. Als lood zonken zij in geweldige wateren. Wie is als gij? Onder de goden, heren, wie als gij, heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen. Gij strekt het uw rechterhand uit, de aarde verzwolg hem. Gij leidt het in uw goedertierenheid het volk dat gij verlost hebt. Gij leidt het door uw kracht naar uw heilige woonsteden. Volkeren hoorden het, zij sidderden. Beving greep de bewoners van Filistea aan. Toen verschrikten Edoms stamhoofden. Huivering greep Moabs machtigen aan. Alle bewoners van Kanaan sidderden. Ontzetting en schrik overviel hen. Door uw geweldige arm verstarden zij als een steen, terwijl uw volk, Heren, doortrok. Uw volk, dat gij u hebt verworven, doortrok. Gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is. De plaats die gij, Heren, tot uw woning gemaakt hebt. Het heiligdom, Heere, door uw hand gesticht. De Heere regeert voor altoos en eeuwig. Toen Farao spaarde met zijn wagenen en ruiters in de zee gekomen waren, deed de Heere de wateren der zee over hen terugvloeien, maar de Israëlieten gingen op het droge midden door de zee. Toen nam Mirjam de profetes, de zuster van Aaron, de tamboerijn in haar hand, en alle vrouwen gingen achter haar aan met tamboerijnen en in rijdansen. En Mirjam zong hun antwoord. Zing de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Toen liet Mozes de Israëlieten opbreken van de Schelfzee, en ze gingen naar de woestijn Seir. 3 dagreizen trokken zij door de woestijn, zonder water te vinden. Ze kwamen in Mara, maar ze konden het water van Mara niet drinken, omdat het bitter was. Daarom noemde men die plaats Mara. Toen moorde het volk tegen Mozes en zeide, wat moeten we drinken? En hij riep luide tot de Heere, en de Heer wees hem een stuk hout. Hij wierp het in het water, toen werd het water zoet. Daar gaf hij hun inzettingen en verordeningen, en daar stelde hij hen op de proef, terwijl hij zeide, indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden, en al zijn inzettingen onderhoudt, zal ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die ik de Egyptenaren opgelegd heb, want ik, de Heere, ben uw heelmeester. Daarna kwamen zij in Elim. Daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen, en zij legerden zich daar aan het water. Tot zover. Ja, een geweldig hoofdstuk met geweldige tegenstellingen. Dat zullen we vanavond wel zien. Het begint heel opgewekt met een enorme lofzang die Mozes daar componeert als ze de Schelfzee doorgetrokken zijn en aan de oever staan en zien hoe Farao met zijn legermacht ten onder is gegaan in de Rode Zee, in de Schelfzee. En dat de Heere een geweldige overwinning heeft geboekt. Dat ze de Heere aan hun zij hebben. Dat ze zijn verlost. En dan gaat Mozes, gedreven zou je kunnen zeggen door de Heilige Geest, je zou kunnen zeggen de eerste psalm van de Bijbel componeren. En die vind je hier in Exodus 15, een bijzonder lied. Want later lees je in Openbaring dat het lied van Mozes ook nog weer gezongen wordt. Hetzelfde lied aan de glazen zee. Het was een lofprijs van je welste. Als je naar dat lied kijkt, dan is dat lied eigenlijk in drie coupletten te verdelen. Het eerste couplet loopt van vers 1 tot en met vers 5. Het tweede couplet van vers 6 tot en met vers 10. En het laatste couplet, de derde, van 11 tot en met 16. En de versen 17 en 18 zijn een soort epiloog van die drie coupletten. Elk couplet begint eigenlijk met de Heere lof te prijzen. Zo begint ook vers 1. Ik wil de Heere zingen, want hij is hoog verheven, enzovoort. De Heere is mijn kracht en mijn psalm. Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, hem verheerlijking. Hem verheerlijk ik. De God mijn vaders, hem prijs ik. De Heere is een krijgsheld, Heere is zijn naam. Zo begint elk stukje. Ook in vers 6 weer. Uw rechterhand, Heere, heerlijk door kracht. Uw rechterhand, Heere, verpletterde de vijand. In uw grote majesteit, enzovoort. En ook weer dat derde couplet vanaf vers 11. Wie is als gij onder de goden, Heere? Wie is als gij heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen? Gij, gij, gij. Het begint steeds ons de aandacht te vestigen op de Heere. En dat is iets wat Mozes het volk leerde en zichzelf leerde en wat wij ook moeten leren. We moeten leren altijd te zien op de Heere. Niet alleen als het ons voor de wind gaat, als de Heer opeens ingrijpt in ons leven en het gaat opeens heel voorspoedig door de hand des Heeren, maar ook als er tegenslagen zijn en de weg veel moeilijker wordt. Ook dan moeten we van de Heere blijven zingen. En dan moeten we ook ons aandacht vestigen op hem, want zijn rechterhand, hè, van vers 6 en vers 7, die is er nog steeds in ons leven. En is nog steeds zo krachtig. En nog steeds is hij. Wie is hij? Wie is als hij onder de goden? Wie is als gij heerlijk in heiligheid? Dat is hij nog steeds. Welk moment ook van ons leven. Ja, het is natuurlijk prachtig, zoals al die coupletten hier laten zien. Als de Heere zo ingrijpt in de geschiedenis van Israël en elk couplet eindigt dan ermee hoe geweldige overwinning er is behaald, hoe de farao de nederlaag geleden heeft, hè, vers 4, de wagens van farao en zijn legermacht wierp hij in de zee, in de diepte zonken zij als een steen. Of zoals vers couplet 2 eindigt, de vijand zeide, ik doe dat, 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 maar vers 10, gij blies met uw adem, de zee overdekte hen, als loods zonken zij in geweldige wateren. Bijzonder. Eigenlijk, hè? Dat eigenlijk farao voornemens was geweest om heel dit volk te verdrinken in water. Want al die babytjes, die werden geworpen in de Nijl. Maar in plaats dat in feite die babytjes dat Israël verdronk, verdronk hij zelf. Met heel zijn legermacht in de wateren. Goed, dit was dus een enorme lofprijzing aan de oever van de Schelfzee. En je ziet ook nog dat als Mozes dan dat allemaal zo bezingt en hij aan de ene kant dan terugziet in de eerste twee coupletten op wat de Heere voor hen heeft gedaan met farao en dat leger. En hij nog vanaf vers 11 tot en met vers 18 vooruitblikt in dat derde couplet en in die epiloog, waarin wordt al een vooruitblik wordt gegeven hoe de volkeren van Kanaan eigenlijk sidderen. Alle bewoners van Kanaan sidderen. Huivering geeft Moab aan. Edom verschrikte zich. De bewoners van Filistea. Beving grepen aan. Ze zijn allemaal bang geworden. En ze moeten ook inderdaad bang zijn. Want de Heere die doortrekt met zijn volk de woestijn. En hij brengt hen, dat is eigenlijk een profetische vooruitblik. Vers 17. Gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is. En we weten welke berg dat is. Dat is de berg waar Abraham al op stond. Dat is de berg Moria. En daar brengt hij hen. Waar de tabernakel zal staan. Waar de tempel van Salomo zal staan. Gij brengt hen en planten op de berg die uw erfdeel is. De plaats die gij, Heere, tot uw woning gemaakt hebt. Het heiligdom, Heere, door uw hand gesticht. Daar ziet Mozes in het lied al op uit. Op de intocht in Kanaan. Niet alleen op de uittocht uit Egypte. Maar al reeds op de intocht in Kanaan. En dat ze Kanaan in bezit nemen. En de bewoners van Kanaan, die mogen nu al gaan sidderen. En ze zijn zo blij, ze zijn zo verheugd over wat met hen is gebeurd, dat de zus van Mozes, Mirjam, als ware niet stil kon blijven zitten. Ze pakte de tamboerijn in haar hand en alle vrouwen gingen haar achteraan met tamboerijnen en in rijdansen. En ze zongen dat lied van Mozes, want het wordt niet verder afgemaakt. Maar je ziet, ze begint met de eerste strofe. Zingt de Heer, want hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter stortte hij in zee. En het woont allemaal weerklank en weerklank en weerklank. Wij kennen de melodie niet van dit lied, maar het zal prachtig zijn geweest als je daar zo heel dat volk Israël met Mirjam aan het hoofd, al die vrouwen daar met tamboerijnen en in rijdans aan dansen waren aan het zingen, tot lof en prijs van de Heer. We moeten goed begrijpen dat de ervaringen van de kinderen Israëls in de Bijbel, die door de Rode Zee gaan, en dan door de woestijn trekken, en dan uiteindelijk in Kanaan terechtkomen, overeenkomen met de ervaringen van de gelovigen, die gered is, en die verlost is, en die op reis is naar het hemelse Kanaan. We zien hier, toen Israël op die oever daar stond van de Schelfzee, en toen dat lied zo werd gezongen, en toen Mirjam met die tamboerijn enzovoort, en al die vrouwen in rijdansen zongen en dansten, dat er een enorme blijdschap was. En die blijdschap, die kennen wij ook wel. Want voor hun, waarover waren ze nou zo verblijd? Wat was nou de inhoud van hun vreugde? Nou, ze hadden een dubbele vreugde. De ene kant was dat het oordeel voor hun niet meer dreigde, want het paaslam was voor hen geslacht, het bloed was gestreken aan de deurposten in Egypteland en de verderfengel was voorbij gegaan. Hen wachtte geen oordeel meer. En verder waren ze ongelooflijk blij, want Egypte lag achter hen. Ze waren verlost van die slavernij van Egypte. En ze waren uit Egypte getrokken en de slavernij lag achter hen. En voor hen was er ook geestelijk zover gebeurd dat het niet alleen een feit was wat ze aanschouwden, ze hadden het persoonlijk meegemaakt, want ze waren getrokken met de Heere door de Schelfzee. Ze hadden zich verbonden met hem en God had afgerekend met Farao en zijn legermacht. En zo zie je hoe er een enorme vreugde was. En diezelfde vreugde kennen wij ook op de dag dat wij behouden worden. Dat wij ook zelf persoonlijk meemaken. Dat we uittrekken uit Egypteland. Dat we worden verlost. Dat de verderfengel ook in ons leven voorbij gaat. Omdat we zijn onder het bloed, schuilen achter het bloed van het lam. Dat je dan werkelijk de slavernij der zonde achter je laat. En dat je vrij wordt, dat je verlost wordt van de zonde. En dat je in de ruimte wordt gebracht, in de vrijheid wordt gezet. Dan zingt het in je ziel. En dan zing je zoals in Johan de Heerlied zegt, o blijde dag, o zalige stond, toen ik Jezus als mijn heiland vond. Ja, dan herinner je best wel, als je terugdenkt aan die dag, dat toen alles opeens voor je anders werd. Dat je alle dingen in het leven opeens anders ging zien. Er ging een nieuwe wereld voor je open. En je stond in de geweldige verlossing. Want het was een geweldig feit. De zondeschuld was weggenomen. Je was verlost. Je was gered. Je bent behouden voor de eeuwigheid. Je bent een kind van God. En er is geen vrees voor het oordeel van God meer. Je zonden zijn onder het bloed van Christus enzovoort. En daarom kon je zingen, als een kindervers zegt, ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Hoe noemen we dat? Nou, daar hebben we wel een woord voor. Wij noemen dat dan, als iemand zo verrukt en zo blij is, als die verlost is, en dat persoonlijk aanvaardt en tot geloof komt, dan zeggen we, hij staat in de eerste blijdschap. Dat is ook zo. Hij staat inderdaad in de eerste blijdschap. En je zou kunnen zeggen, dat de eerste ervaring van de gelovigen in onze dagen is hetzelfde als Mirjam en Mozes en heel Israël aan de oever van de Schelfzee. Dan zing je de Heere een nieuw lied, persoonlijk uit je hart. Dan kan je wel zingen van vreugde, omdat je verlost bent, omdat je gered bent. Maar zijn er opeens andere gelovigen om je heen die zeggen, ja joh, dat is de eerste blijdschap. En dan ga je vragen, wat bedoel je daar nou mee? Nou, misschien zijn ze eigenlijk wel een beetje jaloers op die blijdschap van je. En misschien hebben ze er ook wel een beetje heimwee naar. Maar wat bedoelen ze daar dan mee? Dan zeggen ze, nou, dat gaat later wel over hoor. Want dat blijft niet zo. Met andere woorden, later is het helemaal niet meer zo mooi als in het begin. Maar natuurlijk is dat wel een hele gevaarlijke redenering. Want hoe is het eigenlijk, en hoe zou het eigenlijk moeten zijn, dat hoe verder je op de weg komt, de weg des geloofs, hoe hoger die weg gaat en hoe mooier en heerlijker het wordt. En ik moet eerlijk zeggen, hoewel ik die eerste dag in mijn eigen persoonlijk leven en ook u in die eerste dag, dat we die heus niet kunnen vergeten, omdat het iets geweldigs was. Dat je verlost was, heel persoonlijk. Dat je persoonlijk kon toe-eigenen, dat je wist dat je wedergeboren werd en een kind van God werd. Toch zou ik het hele stuk wat ik inmiddels in mijn leven heb mogen afleggen met de Heer, zou ik het niet graag nog een keer willen overdoen. U wel? Ik ben blij dat ik nu hier sta. En dat ik het niet nog een keer hoef te doen. Ik ben blij door Gods genade dat ik toch zover heb mogen komen. En dat de Bijbel me zelfs aanraadt om niet terug te zien naar het begin, naar die startlijn. Maar dat ik niet moet kijken naar de startlijn en heimwee moet hebben naar het begin, maar dat ik me moet uitstrekken naar de eindstreep. En dat ik me daarover moet verblijden en dat ik daar me op moet richten. Want wat zegt Paulus in Filippenzen 3? Laten we lezen, Filippenzen 3. Vers 12. Daar zegt Paulus niet dat ik het reeds zou verkregen hebben, of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik, en dan komt het. Vergetende hetgeen achter mij ligt, en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die boven is in Christus Jezus. Nou, je moet niet achterom kijken. Nee, je moet je uitstrekken naar hetgeen voor ligt. En wat hebben we dan voor ogen? Als je uit Egypte bent getrokken en je bent die Schelfzee doorgegaan. En je staat er op de oever van die Schelfzee. Moet je daar blijven staan? Bleef Israël daar staan? Bleef de wolkolom daar staan? Nee, waar moet je naartoe? Naar waar in dat lied van Mozes al over gezongen werd. Naar die woonplaats des Heren. En waar lag die? Ja, die lag midden in Kanaan. De Heren wil naar Kanaan. De wolkolom. De Shechina. Om daar op de berg Moria boven de tempel te kunnen rusten. De woonplaats des Heren. Daar wil de Heer heen. En daar moeten wij ook heen. Bedenken de dingen die boven zijn. Ons hemels Kanaan. Daarom moeten we de loopbaan lopen die ons voor is gesteld. Daarom moeten we de woestijn door gaan trekken. Op weg naar het hemelse Kanaan. En dat is wat opvalt in de allereerste plaats, namelijk opeens een woestijn. Want dan lees je vers 22, nadat iedereen gezongen en gedanst heeft, vers 22... Toen liet Mozes de Israëlieten opbreken van de Schelfzee en zij gingen naar de woestijn Seur. Je gaat naar een woestijn. Nou, dat is geen pretje. Een woestijn. Waar is die woestijn een beeld van? Nou, die woestijn is een beeld van de wereld. En waar was Egypte een beeld van? Ja, ook van de wereld. Betekent dat het allebei hetzelfde is? Nee. De woestijn is het beeld van de wereld, wat de wereld betekent voor iemand die behouden is. En Egypte is een beeld van de wereld, wat de wereld voor je was, voordat je behouden werd. De wereld waar je vroeger in je element was, waar je je thuis voelde. De wereld waar je vroeger at van de knoflook, van het vlees, van de uien, enzovoort. Maar die wereld heeft nu zijn glans verloren. Want zodra je in je leven het kruis van Christus praktisch op je leven toepast, zodra je beseft dat je met Christus bent gekruisigd en dat je persoonlijk door die Schelfzee bent gegaan, van die ene kant naar de andere kant, dat hebben we verleden keer gezien, dat spreekt ervan dat je belijdt dat je gestorven met Christus bent en dat je met hem bent opgestaan. En dat je opgestaan bent in een nieuw leven. Dat je met Christus gekruisigd bent, begraven bent. En dat je nou aan de andere kant van de zee staat in dat nieuwe leven. Maar het vreemde is, als je daar staat dan aan de oever van die Schelfzee en die geweldige overwinning is geweest en je hebt beleden dat je met Christus gekruisigd bent en dat je een nieuw leven hebt ontvangen in hem, dan ontdek je opeens de wereld voor mij is een woestijn. Ik sta midden in de woestijn. Een woestijn waar je niet kan wonen. Een woestijn waar je alleen maar doorheen kan trekken. Onze woning is het niet, een woestijn. En de woestijn van deze wereld is onze woning niet. Onze woning is hierboven. We hebben een hemels burgerschap. Ons burgerschap is in de hemelen. En in geloof moeten we nu verder lopen, wandelen naar het hemelse Kanaan, de hemelse gewesten, om dat in bezit te nemen. We staan in deze wereld. Dat kan je niet ontkennen en toch betekent die wereld voor onze woestijn. Maar laten we wel wezen, om dat als gelovige te ervaren, moet je wel staan aan de goede kant van de zee. Ja, dat kan je alleen maar ervaren als je waarachtig door het geloof beleeft dat je één plant met Christus geworden bent. Dat je echt belijdt, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, toch niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Ja, dan is het oude voorbij. Dan sta je aan de goede kant van de zee. Maar daarvoor moet je wel dus dat kruis op je eigen hart en leven toepassen. Doe je dat niet, dan blijf je aan de andere kant van de zee staan. Eigenlijk sta je dan in Egypte. Dan ben je vleeselijk. Dan eet je geen manna, dan eet je in werkelijkheid van de vleespotten van Egypte. Want die vind je daar. Manna vind je aan die andere kant van de Schelfzee. Het manna vind je niet in Egypte, daar valt het niet. Daar vind je de vleespotten. En waar staan we nou? In de praktijk. Niet in de leer, maar in de praktijk. Een spreekwoord zegt, waar onze schat is, daar zal ons hart zijn. Oké, waar is onze schat? Het manna? Is dat onze schat? Of zijn de vleespotten van Egypte onze schat? Hoe doet de wereld zich aan ons voor? Hoe ervaren wij persoonlijk de wereld? Is dat voor ons Egypteland, waar we ons toch wel kostelijk kunnen vermaken? Of is het voor ons een woestijn, uiteindelijk, omdat de dingen van deze wereld ons hart niet meer kunnen bevredigen? Aan welke kant staan wij van de Schelfzee? O, ik weet dat we allemaal verlost zijn door het bloed van het lam. Dat we allen behouden zijn in Christus. Dat is ook hier helemaal niet in vraag. Maar de vraag is, hebben wij het kruis van Christus persoonlijk op ons leven toegepast? Zijn wij heel persoonlijk door die Rode Zee getrokken? Weten we ons gestorven, begraven, opgestaan te zijn met Jezus Christus? Niet als een Bijbels feit, maar als een persoonlijke ervaring. Een persoonlijk beleven van Jezus Christus. Het persoonlijk beleven dat je een nieuwe schepping bent. Een persoonlijk beleven dat er wel heel veel moois in de wereld is, maar dat die wereld toch uiteindelijk je hart niet kan bevredigen, omdat het toch maar een oude schepping is. En dat is een persoonlijk beleven. Dat kan je zelf niet opdringen. Door net te doen alsof de wereld een woestijn voor je is. Zo werkt dat niet. Er zijn wel eens gelovigen die proberen zo'n geloofservaring te kopiëren. Maar dan wordt het allemaal vaak zo kunstmatig, zo gemaakt, zo vroom en zo onecht. En als je dan met die mensen praat, dan slaan ze helemaal door, want dan is volgens hun opeens alles zondig. En er mag niks meer. En er kan niks meer. En als je niet oppast, dan worden de gesprekken zo verschrikkelijk vroom. Maar als je heel goed naar ze luistert, dan hoor je niet de ervaring van de woestijngelovige, van de pelgrim, die zich dagelijks voedt met het manna. En die drinkt uit het water van de rots. En die op reis is naar het hemelse Kanaan. Nee, dan hoor je als je goed luistert de ervaring van de gelovige die nog steeds staat aan de verkeerde kant van de Schelfzee in Egypte. En die zich in alle mogelijke bochten probeert te wringen om maar niet te eten van de vleespotten van Egypte. Want oh, die vindt hij toch zo lekker. Nee, moest zo is het niet. Het is niet de bedoeling van de Heer dat we gaan doen alsof. En dat we een kopie gaan trekken van geestelijk leven. En een soort act gaan opvoeren. De Heer vraagt niet aan u en aan mij dat we de vrome broeder gaan uithangen. Wel nee, de Heere heeft ons vrijgemaakt, opdat we waarlijk vrij zullen zijn, vrij van de slavernij der zonde. En dat we waarlijk zullen staan in de blijdschap, dat we waarlijk zullen zingen van vreugde, omdat we een kind van Hem geworden zijn. Omdat we een nieuw leven in Hem hebben ontvangen. En dat we al het oude, heel die oude schepping, met al zijn moeilijkheden, achter ons hebben gelaten. Omdat het is onder het bloed, onder het kruis. En dat we dan zingen echt. Ik ben zo blij, want Jezus redde mij. En dat we ervaren, zo wie dan in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. En daar gaat het om. Daar draait het om. Maar ja, aan die oever van die Schelfzee bleef Israël dus niet stilstaan. Er staat, toen liet Mozes de Israëlieten opbreken van de Schelfzee en ze gingen naar de woestijn, Seir. 3 dagreizen trokken zij door de woestijn zonder water te vinden. 3 dagreizen trokken ze. Het getal 3 is het getal van de opstanding. En eigenlijk stond de Israëliet hier op opstandingsbodem aan de oever van de Schelfzee. En zo trokken ze ook 3 dagreizen de woestijn in. En die 3 dagreizen die ze gingen, die spreekt in feite ervan van de definitieve scheiding tussen hen en Egypte, tussen hen en het oude. Want wij hebben hier geen blijvende stad. Wij zien uit met Abraham naar de toekomstige. En Abraham woonde in tenten en zo wonen wij ook in een tent, in een aardse tent. En we weten allemaal, die aardse tent is maar zwak. Die aardse tent die vervalt, hoe verder je reist, die slijt. Maar we mogen beleiden dat we vreemdelingen en bijwoners zijn op deze aarde. En dat we wel in deze wereld zijn, maar niet van deze wereld. En zo ga je dan met de Heer. 3 dagreizen de woestijn in. En wat vinden ze dan? Ze trokken 3 dagreizen in de woestijn zonder water te vinden. Dat is de tweede ervaring van ons als gelovigen. De ervaring van, er is geen water. in die woestijn. Dan spreekt er van, er is niets in die wereld wat je hart nog kan bevredigen. Eerst vroeger was er wel voldoening in deze wereld te vinden voor je. Maar nu je met Christus bent gekruisigd en opgestaan, vind je in die wereld geen water meer wat echt smaakt, wat je ziel kan voldoen, wat je dorst kan lessen. Dat betekent niet dat je geen plezier zou kunnen hebben hier op aard, maar het is altijd, ja, tot een bepaalde hoogte. De vreugde in het geloof overstijgt altijd de andere vreugde die de wereld je bieden kan. En eigenlijk die vreugde, die vervalt gewoon in het niet bij de hemelse vreugde die je met elkaar hebt als je Gods woord opent, als je tot de Heer Jezus gaat en met hem gemeenschap hebt. En dat komt niet omdat we nou zo vroom zijn, of dat we nou zulke heiligen zijn, helemaal niet. Maar je bent eenvoudig anders. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Je hebt een hemels leven in je. Je hebt een hemelse natuur in je. En die natuur heeft, die hemelse natuur in je, die heeft maar één verlangen. Dat hij bezig zijn met de hemelse dingen. Die wil bezig zijn met de dingen des Vaders. Alleen daar vindt het hart van je nieuwe natuur zijn bevrediging en zijn rust. Je zou kunnen zeggen, je was vroeger een rups. Een rups. We weten allemaal wat met rupsen gebeurt. Rupsen opeens, ja, die veranderen in. Ja, die worden vlinders. Die veranderen in vlinders. Door metamorfose. En eerst zie je dan een rups. En wat doet een rups? Nou, die rupsen, straks wordt weer voor. Je ziet die rupsen. Dan kruipen ze over takjes en dan eten ze allemaal bladeren en het is allemaal. Maar ze blijven allemaal hier op aard, allemaal aards gericht. En pak je een rups van zo'n takje af en laat je hem los, nou dan valt hij zo te aarde. Maar het wonderlijke is, zodra die rups een vlinder geworden is, denk je dat hij dan nog over zo'n takje wil kruipen en van blaadjes wil eten? Wel nee, wat wil een vlindertje doen? En een vlindertje die wil vliegen. Ja. En dat kan je vergelijken met u en met mij, met ons. Wij zijn van nature aards gericht, net als een rups. Maar zodra je de Heere Jezus hebt leren kennen en wedergeboren bent en een nieuwe schepping bent geworden, dan wil die nieuwe schepping maar één ding. Die wil omhoog. Die wil naar de nieuwe schepping toe. Dat hemelse leven in je, dat wil de hemelse dingen met je beleven. En van de hemelse zegeningen genieten. Ja. Dat is zo wonderlijk. En dat is niet, broeders en zusters, omdat het nou per se moet. Nee, dat gaat automatisch zo. Je zou kunnen zeggen, dat is de aard van het beestje. De aard van Gods natuur in ons. Daar kan je zelfs niks tegen doen. En de dingen van beneden, die aardse dingen, die kunnen eenvoudig je hart niet bevredigen. Het water van deze wereld, het water van de woestijn, die kan onze dorst niet lessen. Kan je wel proberen, maar dat gaat toch niet. Wat wel heel bijzonder is, dat ze 3 dagreizen dan trekken door de woestijn zonder water te vinden. Ja, ik denk, broers en zusters, als we ons zouden verplaatsen in de positie van Mozes en van de Israëlieten, dat we dan moeten bekennen. Ja, als ik mee was gelopen, dan was ik elke dag toch wel een beetje meer teleurgesteld geworden, hoor. Want je vindt geen water, je trekt de woestijn in. Het is echt een woestijn, de zon brandt en er is geen water. Nou, is dat er nou allemaal? Het zou toch een feest worden, Mozes? Toch? Ja, want lees maar, wat was gezegd in hoofdstuk 3, lees maar, Exodus 3. Exodus 3 vers 18. En ze zullen naar uw stem horen, dat zegt God tegen Mozes. Dan zult gij met de oudsten van Israël naar de koning van Egypte gaan en tot hem zeggen, de Heere de God der Hebreeën heeft ons ontmoet. Nu dan, wij willen wel 3 dagreizen verder de woestijn intrekken om de Heere onze God een offer te brengen. Ze gingen een offer brengen. Hoofdstuk 5, vers 1. Daarna kwamen Mozes en Aaron tot Farao en zeiden tot hem, zo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk gaan om ter mijne ere in de woestijn een feest te vieren. Een feest vieren. Maar Farao zeide, wie is de Heere naar wie ik zou moeten luisteren om Israël te laten gaan? Ik ken de Heere niet en ik zal Israël ook niet laten gaan. Toen zeiden zij, de God der Hebreeën heeft ons ontmoet. Laat ons toch 3 dagreizen ver de woestijn intrekken om aan de Heere onze God te offeren. Anders enzovoort. Te offeren. Hoofdstuk 8. Vers 27. Wij willen 3 dagreizen ver de woestijn intrekken en de Heere onze God offers brengen, zoals Hij ons gezegd heeft. Offers brengen. Hoofdstuk 10, vers 3. Toen kwamen Mozes en Aaron tot Farao en zeiden tot hem, zo zegt de Heere, de God der Hebreeën, hoe lang zult gij weigeren u voor mijn aangezicht te verootmoedigen? Laat mijn volk gaan om mij te dienen. Is dus God dienen. En dan nog vers 8. Toen werden Mozes en Aaron tot Farao teruggebracht. En hij zei tot hen, gaat, dient de Heere uw God. Wie zijn eigenlijk van plan te gaan? En Mozes antwoordde, wij gaan met onze jongens en grijzaards. We gaan met onze zonen en dochters. Met ons kleinvee en onze runderen. Want wij hebben een feest des Heeren. Nou, wat denk je dan? Nou, het wordt een feest. We gaan 3 dagreizen de woestijn in. En dan is er een feest, jongens. Dat wil je niet meemaken. Als je notabene meegemaakt, wat je in de afgelopen weken hebt meegemaakt. Hè, in Egypteland, die uittocht, die achtervolging van Farao, dat trekken door de Rode Zee. En dan die geweldige overwinning die de Heere over Farao en zijn leger heeft behaald. Toen we daar zongen, nou, het wordt nu alleen nog maar mooier. Dan ga je de woestijn in en is er geen water. En na 3 dagreizen zou er een enorm feest zijn. Ze vonden geen water. En zij kwamen na die 3 dagreizen, zij kwamen in Mara. Maar konden het water van Mara niet drinken, omdat het bitter was. Daarom noemde men die plaats Mara. Toen moorde het volk tegen Mozes en zeide, wat moeten we drinken? Een feest? Moet je voorstellen. Dat wij meegetrokken waren. En je ziet, je verwacht een feest des Heren. Offers die gebracht zullen gaan worden. Enorme feestmalen enzovoort. Lekker eten, lekker drinken. Laat me even zo vertalen. En met de Heere gemeenschap hebben rondom hem. En heb je 3 dagen lang geen water. En dan vind je eindelijk water. En is het nog bitter ook. Nou, dat neemt de blijdschap er wel uit, hè? Nou, dat zie je ook. Er blijft niet veel van over. Maar wat had de Heere gezegd? Het zou zijn een offer. Daar hadden ze nooit over nagedacht. Een offer van wie? Er zouden offers moeten worden gebracht. Wie zou worden geofferd? Om wiens offer ging het? Oh, het ging wel om een offer. Daar kwamen ze wel achter. En ook wij in ons leven komen daar wel achter. Als we met de Heere, als we de Heere volgen. En de Heere gaat met ons 3 dagreizen ver de woestijn in. Om waarachtig dat opstandingsleven in ons te kunnen openbaren. Zo beproeft ons de Heer, want wie doet het? Wie leidt ons daarheen? Het is de Heer. Wie gaat vooraan? De wolkolom gaat vooraan. Hij leidt ons en hij leidt ons daar naartoe. En ook Mozes die begrijpt het niet, vers 25. En hij riep luide tot de Heer. Het water was bitter. En soms is het ook bitter. Als we in deze wereld gaan, dan ontdekken we dat die wereld ons niet meer bevredigen kan. Maar het wordt zelfs erger. Het lijkt wel als alsof het juist af en toe slechter met ons gaat. Mara, bitterheid. Mara wordt ook gebruikt in Rut 1, vers 20 en 21, waar je Naomi vindt. En Naomi die komt, nadat ze is weg geweest, hè, komt ze weer terug in Bethlehem. En de vrouwen en de mannen in Bethlehem, die wijzen dan naar haar en zeggen, goh, maar Naomi die komt terug. En ze spreken haar aan met Naomi. En wat zegt Naomi dan? Noem mij niet Naomi, maar noem mij Mara. Waarom? Dat vertelt ze. Ze zegt, ik heb mijn man Elimelech, die is gestorven. En ook mijn twee zoons, Mahlon en Chilion, beide zijn gestorven. Er is alleen maar bitterheid in mijn leven. Noem hem daarom maar Mara. Dat is wat ze zegt. En het leven is niet makkelijk. De gelovige wacht juist in die wereld vaak een bitter lot. Niets wordt je bespaard. Niet zoals een ander. Wat een ander kan overkomen, overkomt jou ook, maar nog erger. Als we naar Lot kijken, dan overkomt juist Lot nog meer beproevingen. En nog meer tegenslagen. En ook Asaf in zijn Psalm 73... die ziet dan eigenlijk op de gelovigen en de ongelovigen. En als hij daarover gaat nadenken in de praktijk van zijn leven, dan raakt hij eigenlijk heel bedroefd. Want dan schrijft hij een psalm waar bij mij boven staat de voorspoed van de goddelozen. En Asaf kan het niet meer rijmen. Waarom dat het zo voorspoedig met de goddelozen gaat en eigenlijk zo dat hij zelf zo tegenslag op tegenslag in zijn leven heeft. En natuurlijk, het is bitter in dit leven. Wat zei de Heer tegen zijn discipelen? De wereld heeft mij gehaat. En ze zullen ook u haten. Wat zei de Heer nog meer? Hij zei tegen zijn discipelen, een slaaf staat niet boven zijn Heer. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. U bent wel in deze wereld, maar u bent niet van deze wereld. En de wereld weet dat. En de wereld moet niks van je hebben. Wij moeten goed begrijpen, de Heer leidde hen naar Mara en de Heere beproefde hen daar. De Heere verzocht hen daar. Dan staat er ook, aan het eind van vers 25, daar gaf hij hun inzettingen en verordeningen en daar stelde hij hen op de proef. Ja, het is de Heere die ons direct al in het begin op de proef stelt. Waarom? Waarom? Omdat het volk Israël een geweldige roeping heeft. Een geweldige taak die hen wacht. En ze moeten groeien in het geloof. Ze moeten echt vanuit het opstandingsleven leren leven. Naar die drie dagreizen ver. Er moet wat geofferd worden. Wie moet geofferd worden? Henzelf moet geofferd worden. Zodat zij gaan belijden dat zij met Christus zijn mede gekruisigd. En toch leef ik. Maar Christus leeft in mij. En toch leef ik. En zover ik nu nog verder leef, zegt Paulus, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Dat moesten ze leren kennen. Maar gebeurde dat? Werd Israël afhankelijker van de Here hierdoor? Begonnen ze dit in te zien? Nee, Israël werd opstandig. Israël kreeg medelijden met zichzelf. Dat ze zo zwaar op de proef werden gesteld dat er geen water was. En toen ze na drie dag reizen eindelijk water vonden, was het nog bitter ook. En ze vonden dat ze er zo diep aan onderdoor gingen, dat zij begonnen te murmureren en te morren. Toen morde, vers 24, toen morde het volk tegen Mozes en zeiden. Wat een verschil, hè, broeders en zusters. Drie dagen geleden stonden ze te juichen en te dansen en God lof te zingen, samen met Mozes en Mirjam aan de oever van de Schelfzee. En het is nog eens, is het drie dagen verder, of ze staan te morren en te klagen en te murmureren. Er is niets overgebleven van al hun blijdschap. Daar zie je vaak van al die geweldige dingen, die God zo kort van tevoren in ons leven kan doen, dat hij ons vanuit Gods woord enorme vergezichten toont, ons zegeningen toont, ons profetie toont, waar we de Heere van kunnen loszingen samenkomsten. Daar zie je dat het mogelijk kan zijn dat je zondags uit je hart staat te zingen, terwijl je 3 dagen later, als je in de wereld gekomen bent, en de wereld is bitter voor je en een bitter lot tref je, dat het je allemaal, ik zal het maar gewoon plat zeggen, het allemaal geen klapje meer zegt. En dat je eigenlijk moordt in je hart tegen de Heere, omdat de weg die hij ging je niet bevalt. Maar het is nodig dat we worden beproefd in ons leven. Het is nodig dat wij onszelf verliezen. Maar wat doet de Heere? Wat doet de Heere hier? Toen ze riepen, moorden tegen Mozes en zeiden, wat moeten we drinken? Vers 25, en hij riep luide tot de Heer. En de Heere wees hem een stuk hout. Hij wierp het in het water, toen werd het water zoet. We moeten leren in ons leven de betekenis van het hout. Daarmee checkt de Heer en wijst de Heer ons op het hout, op het kruis, dat we gestorven met Jezus Christus zijn en opgestaan. Dat het realiteit in ons leven is. En Mozes, die moet evenals wij leren. Vers 25, om dan te gaan tot de Heer, om te roepen, om luide te roepen tot de Heer. En soms is het wel triest om te zeggen, wel verdrietig om te zeggen, maar het is wel waar. En dat constateren wij in ons eigen leven ook. De Heer die gebruikt juist beproevingen in ons leven, opdat we gaan roepen tot Hem. Opdat we weer gaan bidden, persoonlijk gaan bidden. Opdat we weer tot Hem gaan, zodat Hij zichzelf aan ons kan openbaren. En dat doet de Heere dus ook aan Mozes en aan Israël. Want als Mozes dus gebeden heeft, dan wijst de Heere hem op een stuk hout. En weet u wat ik zo wonderlijk vind? Dat stuk hout, dat lag er al lang. Het antwoord op het gebed van Mozes lag allang klaar. En je zou kunnen zeggen, broers, het antwoord op ons gebed ligt ook al lang klaar. Ligt al 2000 jaar lang klaar. Het is een stuk hout. Het is een ruw houten kruis. Het is een kruis van Jezus Christus. Maar iemand moet je er soms in je leven weer op wijzen. Iemand moet je de ogen er weer voor openen. Want niets kan je zo afsluiten. En kan je geloofsrealiteit doen verliezen. Als je jezelf gaat opsluiten in je bitterheid. Als je jezelf gaat opsluiten in je verdriet. Je opsluiten in die bittere tegenslagen die je treft. Dan zie je het niet meer. Net als Hagar in de woestijn. Die daar met Ismaël was, dat kind. En ze ook geen water meer had. En dat kind weggeworpen had onder een struik. En niet kon aanzien dat het kind zou sterven. En wat afstand nam en weende. En riep tot de Heere. En wat deed de Heere? De Heere opende haar ogen en zei, kijk, daar is een waterbron, vlakbij. En Hagar hoeft alleen maar op te staan. En het water te nemen om niet. Maar de Heere moest daar wel de ogen te voor openen. Nou, dat hout wijst natuurlijk op Christus en op het kruis van Christus. En weet je wat zo'n wonder is? Dat eigenlijk waar staat wat hier is. Want hier staat in de tekst, en hij riep luide tot de Heere en de Heere wees hem een stuk hout. Hij wierp het in het water, toen werd het water zoet. En weet u wat zo'n wonder is? Dat als je in lijden bent en door verdrukking moet gaan, als je niet misschien begrepen wordt in deze wereld. Als je gehaat misschien wordt in deze wereld. Als de wateren van de woestijn je zo bitter zijn. Dan is het zo geweldig dat daar de Heere Jezus is. Die je troost en die je beschut. Waar je rust vindt en die tegen je zegt. Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Ik zal met je zijn. En wilt u dan wel geloven? dan wordt datzelfde bittere water, dat eens zo bitter was, als het in verbindenis met de Heere Jezus Christus komt, dan wordt het bittere water, wordt zoet. Dan wordt het onbeschrijfelijk zoet. En daarom kan het diepste lijden op een gegeven ogenblik voor ons heel persoonlijk een stukje hemel op aarde zijn. Want het is Christus zelf die dat water zoet maakt. En dan kan het zijn dat andere mensen zeggen, ik snap niet dat die man, dat die vrouw, dat kan drinken. Dat kan doorstaan. Dat kan ik niet bij. En dan toch nog in God blijft geloven. Dat zeiden die drie vrienden van Job ook. Dat konden ze niet begrijpen. En sommige mensen kunnen niet begrijpen dat gelovigen soms lijden kunnen verdragen en toch blijdschap in Jezus Christus niet verliezen. Hoe komt dat? Dat komt door dat hout. Dat komt door Christus in hun leven. Die maakt dat water, die maakt dat zoet. En dat kan niemand anders doen. Alleen Hij. Maar Hij is er altijd. En de oplossing van het hout, dat hout lichter, onder handbereik, Hij is altijd nabij. Het hout spreekt natuurlijk ons ook van de Heere Jezus zelf. Niet alleen van de Jezus zelf, maar ook van het kruis. En Christus, de Bijbel, wijst ons altijd terug naar het kruis. Om we nog wel weten wat het wil zeggen, dat wij gekruisigd zijn. Dat het ons, dat het offerfeest, dat feest des Heren is, dat wij onszelf verliezen. Dat we weten dat we met Hem gestorven en begraven zijn, dat we met Christus leven. In nieuwigheid des levens en of dat nog wel een realiteit in ons leven is. En voor die kinderen Israëls was dat geen realiteit meer. Ze zagen alleen maar op het bittere water en ze moorden en ze murmureerden. Maar het geheim is dat als wij het kruis weer aanvaarden in ons leven, als we ons kruis op ons nemen, dat eigen kruis op ons nemen, onze eigen dood in Christus en Hem zo gaan volgen, als we weer beseffen dat de woestijn geen blijvende woonplaats voor ons is, maar dat wij hemelburgers zijn, dan wordt het bitterste water weer zoet. En dan blijkt de Heer ook te zijn, wat Hij zegt van zichzelf hier in het hoofdstuk. Ik ben de Heere, uw heelmeester. Nou, we kunnen heel wat verwondingen oplopen hier in dit leven. En we kunnen heel wat bittere dingen smaken in deze wereld. Maar laten we nooit vergeten. De Heere is daar. Hij is nabij. Daar is dat hout. Hij is onze heelmeester. Hij balsemt de wonden. En Hij heelt alle smart. En als laatste staat er dan, in vers 27. Daarna kwamen zij in Elim. Daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. En zij legerden zich daar aan het water. Een wonderlijke plaats. Elim. Heel anders dan Mara. Een oase opeens, midden in de woestijn. Eigenlijk zou je kunnen zeggen een stukje Kanaan. Midden in de woestijn. Een stukje hemel op aarde. 12 waterbronnen voor de 12 stammen van Israël. En 70 palmbomen voor de 70 geslachten van Israël. En voor iedere stam een waterbron. Voor ieder geslacht een palmboom. Prachtig. Het is niet altijd bitter. De Heere weet wat we nodig hebben. Precies wat we nodig hebben. En heel wonderlijk is het vaak dat achter Mara altijd een Elim ligt. En het wonderlijke is in ons leven dat als wij in het leven zo voorwaarts gaan door de week, en het is soms bittere dingen die je meemaakt, dat je dan toch weer op de zondag elkaar mag treffen, rondom het woord, rondom de Heer Jezus Christus. En dat je je samen legert rondom Hem aan het water, dat je dat water des levens mag drinken om niet. En dat dan die plaats, die samenkomst voor je wordt als Elim. Daar word je verkwikt, daar rust je geestelijk uit, daar vind je geestelijke schaduw, daar zit je onder je palmboompie. En daar drink je van het levende water om niet. Dan mag je drinken uit de bron wel. Dat is iets geweldigs. En ik kan u uit eigen ervaring zeggen, en ik denk u ook wel, dat juist als de bittere wateren van deze wereld je bereikt hebben, hoe verkwikkend kan het dan niet zijn dat je opeens dan weer komt, gezamenlijk rondom het woord in de samenkomst. Dan lijkt het vaak wel, juist als dat water zo bitter is geweest, alsof dat woord van God zo duidelijk dan tot je spreekt, veel duidelijker zou je kunnen zeggen dan normaal. Dat teksten waar je vroeger overheen las, dat die nu opeens vanuit Gods woord enorm tot je spreken, net als een Elim. Is ongelooflijk hemels dan opeens. Net een stukje Kanaan op aarde. Dan liederen die je met elkaar zingt. Dan vallen je dingen in op, dan spreek je dingen er opeens in aan. Wat vroeger helemaal niet het geval was. Daarom, broeders en zussen, de Heer is altijd met ons bezig. Hij is ons altijd nabij. Hij gaat voorwaarts. 3 dagreizen. Ja, de woestijn in. Omdat we zullen leren dat die woestijn, dat de wereld voor ons een woestijn is. Dat die wereld ons niet bevredigt. Dat je daarin geen water kan vinden wat je bevredigt. Dat het water wat de wereld je geeft alleen maar is bitter. Dat je jezelf mag verliezen. En dat hij onze leidsman is en dat hij ons eindelijk leidt ook naar Elim. Hij weet precies wat we nodig hebben. En daar verkwikt hij ons. En dan mogen we zitten met elkaar rondom de waterbron. In de schaduw van de palmboom. Moeders, laten we daarom de moed niet verliezen. De Heere gaat vooraan. En achter Mara ligt altijd Elim, die oasis in de woestijn. Zo mogen we een pelgrim zijn, door het leven heen, als ware hoppend van oase naar oase. Van samenkomst met elkaar rondom de Heere, naar samenkomst, totdat we eindelijk daar komen in het beloofde land. Amen. Ja, Heer Jezus, we danken u. Dat we u mogen volgen. Dat gij ons leidt. En dat wij mogen ontdekken. Dat wij pelgrims zijn. Hier in dit leven. Dat we op reis zijn naar het hemelse Kanaan. En dat de wereld. Ja, ons wel van alles kan aanbieden. Maar dat gij alleen ons hart kan bevredigen. Ja, Heer, dat we hier geen blijvende stad hebben. Dat we daarom ook maar wandelen in een aardse tent, die we eenmaal afleggen, totdat we het huis mogen betrekken bij u, in Kanaan. Jezus, geef dan, dat we waarachtig belijden, dat we onszelf ook laten bij u, ook overgeven bij u, ook verliezen bij u, omdat we weten, dat we mede gekruisigd met u zijn, dat ons oude leven, met u gestorven is aan Golgotha's kruis. En dat we in nieuwigheid des levens mogen wandelen. Laat ons dan staan hier aan de goede kant van de Schelfzee. Dat we niet het oude leven leiden. En ons voeden met de dingen van deze wereld. Maar dat we gaan staan in de woestijn en met u wandelen. En ook al kan die woestijn ons niet bieden. Gij kunt ons van alles bieden. Gij kunt ons Elim bieden. Waterbronnen genoeg en schaduw van palmbomen. Een oase mogen we steeds meemaken. Als we tezamen komen. Als we ons legeren rondom u. Ja, Heer Jezus, dan wil u ons verkwikken. Dan wil u ons voeden. Want gij ons bemoedigen. Zodat we de reis kunnen vervolgen. En dan kunnen we zelfs als dat bittere water onze lippen bereikt van deze wereld. Dan wilt gij met uw kruis en met uw aanwezigheid ons daar juist doorheen leiden en ons daar juist door leren, zodat dat bittere water juist zo kostelijk zoet wordt. Omdat gij daar zijt, omdat gij uzelf daarmee verbindt. Omdat we dan gemeenschap aan u krijgen, gemeenschap aan u leiden. waardoor we ook gemeenschap krijgen aan uw heerlijkheid. Leer ons dat, Heer Jezus, dat we een opdracht hebben te vervullen. Dat Gij ons roept, dat Gij met ons gaat en dat Gij met ons doorwandelen wil. En dat dat uw feest is. Ook al is dat het feest van het geslachte lam. Ja, laat ons dan ook een geslacht leven leiden. Omdat ook het oude achter ons ligt. En het nieuwe is gekomen. En wij in nieuwigheid des levens wandelen. Omdat we een nieuwe schepping in u geworden zijn. Heer Jezus, geef dan dat we boven de omstandigheden als het ware uitgetild mogen worden. En dat we niet gaan klagen. En ons ook niet verbazen over de omstandigheden. Ons helemaal niet verbazen. Zoals Asaf. Op de voorspoed van de goddelozen. En de tegenslagen. Jobs tijdingen die soms gelovigen juist treffen. Omdat er meer aan de hand is dan we met het blote oog zien. Maar we mogen met het geestelijke oog zien. En dan mogen we ons richten op Kanaan. Heer Jezus, geef dan dat we niet stil zullen blijven staan bij de bitterheid van Mara. Maar dat we leren dat achter Mara u altijd met Elim komt. En dat Gij, net als Gij Job vergoeden, Gij ook ons wil vergoeden. En als we ons vertrouwen op u stellen, dat u dat geloof van ons nimmer zult beschamen. Jezus, help ons zo voorwaarts. Gij kent van ieder van ons wat bitter in ons leven is. Hij kent bij ieder van ons het kruis wat wij heel persoonlijk hebben te dragen in ons leven. En soms is dat te zien, soms is dat bij ons niet te zien. Maar Gij kent het en Gij weet het. En Gij hebt uw hand daarin en Gij leert ons daardoor. Heer, leer ons dan uw kruis zo op te nemen en de weg te vervolgen, wetende dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die daar wacht bij u. En we danken Jezus dat we in elke samenkomst die we rondom u hebben, die heerlijkheid des Heren mogen aanschouwen, mogen beleven. En dat daarom het leven niet minder wordt, het geestelijke leven, maar juist meer wordt. Dat de blijdschap alleen maar toeneemt. En dat we mogen groeien in blijdschap naar u toe. Omdat de weg steeds verder omhoog voert. Omdat we steeds bemerken dat we steeds dichter bij ons Kanaan komen. En dat we daaruit mogen gaan leven. Heer Jezus Christus, wilt u ons zo geestelijk verder leiden door deze lessen uit Exodus? Wilt u ons zo leren en gaan de weg die we gaan moeten? Omdat we weten dat ook bij ons, net als bij Israël, uw oog op ons is. Dat Gij vooraan gaat als de wolkolom. Dat uw hand over ons uitgestrekt is. Dat Gij elke dag ons ziet. Dat er niets in ons leven met ons kan gebeuren. Of Gij weet ervan en het is u gepasseerd. We willen u daarvoor loven, prijzen, danken. Hij is een goede God en Gij brengt ons thuis door genade. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw kracht waarmee we voort mogen gaan, ook in deze komende week. Amen.